Had ik eigenlijk een zangbundel van Johannes de Heer klaargelegd? Ja, dat valt buiten mijn normale routine. Dus ja, dat heb ik dan toch weer thuis laten liggen. Eentje uit 1926, geloof ik. Omdat daarin voor het eerst werd opgenomen het lied 676... Merkt toch op der tijden tekenen. Dat was dan het eerste couplet. Merkt toch op der tijden tekenen. En een van de coupletten luidt dan het bloeien van de vijgenboom. Dat berust op een misverstand, maar dat doet er nou niet toe. En hoe zich Israël weer verzamelt en ook Palestina wordt weer vrij. Dat was dan de vierde en laatste regel van couplet nummer 3 of zoiets. En ik vond het wel een treffend voorbeeld van hoe termen, namen, woorden van betekenis veranderen. Zodat je dat lied nou ook niet meer kunt zingen. Palestina wordt weer vrij. Nou ja, er zijn er die dat willen zingen, maar wij dan weer niet. Omdat die anderen bestaan daar wat anders onder dan wij. Nou moet ik meteen erbij vertellen dat dat lied, ik kende het, want wij zongen het vroeger wel eens. Maar sinds 1991 is het uit de bundel van Johannes de Heer verdwenen. Johannes de Heer zelf ook trouwens, die is al veel eerder verdwenen. Maar dat even terzijde. Maar zo ongemerkt is het lied weg. Dus ik had het in gedachten. Ik zocht het op. Ik kon het nergens vinden. Maar ik heb zo'n rij ongeveer. Bundels van Johannes de Heer. Met diverse druk en zo. Jaartallen erin en al dat soort dingen. Kan ik dat mooi nakijken. Dus vanaf 1926 ongeveer. De 11e druk was het. Dat is dan de 8e editie. En het is het zoveelste duizendtal. Het is heel ingewikkeld om dat na te gaan, maar zoiets. Wat de man Johannes de Heer daaronder verstaan moet hebben, want het is naamloos, er staat niet bij wie het gemaakt heeft. Het is op de wijze van: weg gij wereld met uw lusten. Beste dat gij geeft is schijn. Ik weet niet hoe het verder gaat. Ik weet ook niet of die er nog in staat, maar ik denk het wel. Maar dat was natuurlijk in de tijd van de opkomst, nou ja, de opkomst, heel activiteit van het sionisme. En inderdaad, de opbouw van wat later moest worden of zou worden, de Joodse staat. Maar zover was het nog lang niet. Het was in de dagen van de Balfour-verklaring. U weet toch hoe dat was? De dagen van Palestina wordt weer vrij. Maar Palestina was niet de naam van het land van het Palestijnse volk. Ik kan u dat meteen zeggen, waarom niet? Dat bestond namelijk niet. Hè? Het Palestijnse volk bestond niet. Nee. En voor zover het vrij moest worden, moest het dus niet vrij worden van Palestijnen. Want daar was het vrij van om voor de hand liggende redenen. Als het niet bestaat, kun je er niet mee besmet raken, zal ik maar zeggen. Het moest ook niet vrij worden van de Arabieren, overigens. Het moest vrij worden van de Turken. Want ik weet niet of ik dat zo uit mijn hoofd zo kan zeggen, maar het land heette nou eenmaal Palestina. Het hele voormalige heilige land, overal waar Israëlieten gewoond hebben in het beloofde land, dat heet Palestina. Dat komt omdat de Romeinen het zo genoemd hebben. Na de zoveelste Joodse opstand tegen de Romeinse overheersing, hebben de Romeinen, ik meen dat het inmiddels al in de derde eeuw was, zo van onze jaartelling, maar het is zo lang geleden, dat kan ik allemaal niet onthouden. Hè? Maar die hebben toen het hele zaakje, het hele land vernietigd, helemaal plat gemaakt, alles weg. Jeruzalem geëgaliseerd, geen steen op steen gelaten. Dat is toen pas gebeurd. En ze hebben Jeruzalem een andere naam gegeven. Aiolina Capitolina of zoiets. Ja, dat is mijn Latijn, dat gaat ook niet zo heel ver. Zoiets was het. Aiola Capitolina of zoiets. Een grote stad, een hoofdstad, maar niet Jeruzalem in elk geval. En het land hebben ze voortaan genoemd Palestina. Het heette trouwens, vroeger was dat ook een naam, toen heette het Palestijn-Syrië, heette dat. Het deel van Syrië dat grenst aan het land der Filistijnen. En de Romeinen hebben dat Syrië eraf gelaten en het Palestina genoemd. Het is een zelfstandig woord geworden. En dat is het dan. Sindsdien heet het zo. En is in veel van mijn boeken, zal ik maar zeggen, in mijn boekenkast, is Palestina volstrekt hetzelfde als het Heilige Land. The Holy Land, het Heilige Land. Palestina. Je komt Jordanië binnen. Nou ja, wij kwamen Jordanië binnen in 1994 was het. En dan staat er een mooi bord bij de grens. Welkom in het Heilige Land. En we kwamen net uit Israël. Gaan de grens over naar Jordanië. En dan staat er welkom in het Heilige Land. Daar moest ik wel even aan wennen. Maar ja, wat nou Jordanië heet, maakte althans grotendeels deel uit van het Heilige Land. Daar woonde immers de stam van Ruben en de stam van Gad en de halve stam van Manasse in het Overjordaanse. Hebben jullie dat nog? Het land zelf is bezet geweest door de Assyriërs. Sindsdien bestaat het tienstammenrijk niet meer. Maar Judea is ook bezet geweest door de Assyriërs tot aan de poorten van Jeruzalem, weet u nog? En toen zijn ze vertrokken alsnog, maar het grootste deel van de Joden is toen ook weggevoerd in Assyrische ballingschap. Er was bijna niks van over, een tweestammenrijk. Maar bleef nog bestaan. Maar het was bezet door de Assyriërs. Daarna werd het bezet door de Babyloniërs, die een eind gemaakt hebben ook aan het tweestammenrijk officieel. Daarna kreeg je dus de Meden en de Perzen. Daarna kreeg je de Grieken van Alexander de Grote. En daarna de Seleuciden, maar dat rekenen gemakshalve maar tot de voortzetting van het Grieks-Macedonische Rijk. Daarna kreeg je de Romeinen. Toen kreeg je de kruisvaders. Ja, koning van Jeruzalem, Godfried. Nee, van Bouillon, die Godfried. Ja. Ja. En daarna kreeg je de Turken. Van het Ottomaanse Rijk. Niettemin hebben al die tijd die ik nou noem, hebben er Joden gewoond in het land. Welk land? De Holy Land. Door de Romeinen alsnog genaamd Palestina. Daar hebben altijd Joden gewoond. Dus als het dan een volk is of een etnische groep, hoe zeggen ze wits tegenwoordig, die recht op het land zou kunnen laten gelden, dan zijn het dus toch de Joden. Zo, zonder meer, de Joden zijn er feitelijk altijd geweest. Korte tijd niet, maar dat is in de gedurende de officiële 70 jaar van de Babylonische verwoesting of ballingschap, net wat u wil. Maar voor de rest, Joden. En het is bevrijd geworden, daar zong Johannes de Heer van, Palestina wordt weer vrij, omdat in 1917, en die heb ik niet eens genoemd, ik heb genoemd tot nog toe de Turken, de Ottomanen, die hebben er honderden jaren huisgehouden, hebben het land honderden jaren bezet, tot 1917, want toen is uiteindelijk het land bevrijd geworden door de Britten hoofdzakelijk en door de Fransen. Nou ja, kijk, de Fransen hebben het ook nog even onder controle gehad. Een deel, althans, in de dagen van Napi. Napoleon, u weet wel. Nou ja, het doet er ook niet zoveel toe. Maar uiteindelijk in 1917 was generaal Allenby, die op de eerste dag van het Chanukka-feest of zo, zeg maar kerst, zijn opwachting maakte bij Jeruzalem. En officieel heeft hij even opgewacht op de juiste datum. Politiek is politiek. Moet je een datum verkiezen, Jeruzalem binnenlopen. En toen was Jeruzalem bevrijd van de Turken. Die zijn er toen uitgegooid met behulp van die man met die motorfiets, zo heet hij ook alweer. Van Arabië. Laurens natuurlijk, ja. Laurens van Arabië. Ja, die man kan ik moeilijk vergeten natuurlijk. Maar dat even terzijde. En dat was Palestina wordt weer vrij. Van de Turken. Als de tegenwoordige Joodse staat het land zou moeten teruggeven. Aan wie dan? Palestijnen, dat kan niet, want die waren er niet. Die bestonden niet. Die hebben ze pas later uitgevonden. Tientallen jaren later. Die waren er niet. Dan moeten ze teruggeven aan Turkije. Nou ja, er is niemand die het daarover heeft. En toen Johannes de Heer dus dichtte, wanneer het allemaal was, ergens rond 1920 dus, over Palestina wordt vrij en Israël wordt weer verzameld en het bloeien van de vijgenboom. Toen had hij het over dagen van de Balfour-verklaring, want na de verovering van het Heilige Land door met name de Britten kwam de Balfour-verklaring en vervolgens werd het land gemaakt tot Joods nationaal tehuis. En daarbij, ik vertel het wat snel, want er gingen jaren overheen en elke keer was het weer een beetje anders. Maar toen is dat hele land verdeeld geworden in twee landen met een grens die steeds verder naar het westen opschoof totdat het de Jordaan was. En het oostelijk deel van de Jordaan, het huidige Jordanië, was voor de Arabieren. En zo is Jordanië ontstaan. Dus als Jordanië het land moet teruggeven, aan wie geven die het dan terug? Aan de Palestijnen. Die bestonden niet. En dat is oostelijk en westelijk van de Jordaan was vrije vestiging voor de Joden. Nou ja, ook voor de Arabieren. Maar oostelijk van de Jordaan was niet vrij voor de Joden, laat ik het zo zeggen dan. Dus Joden mochten zich alleen vestigen westelijk van de Jordaan. En dat is het begin geworden van de Joodse staat in 1948. Dat was dus een twee-staten-oplossing, want daar heeft Jordanië zijn ontstaan aan te danken. Wilders, u kent Wilders langzamerhand, mag ik aannemen, die weet dat kennelijk. Want die roept altijd dat als de Palestijnen ergens naartoe moeten, gevestigd moeten worden, dan moeten ze naar Jordanië. En gelijk heeft hij, volgens deze geschiedenis. Maar ja, iedereen is dat vergeten, toch? Nou ja. Maar het is natuurlijk een raar verhaal geworden, achteraf. Hoe men komt aan de term Palestijnen, ja, dat is om, wat er gebeurd is, is dit. Er is een Joodse staat opgericht in 1948. Ja, dat komt moeilijk anders, want het was eerst onder bescherming van de Britten. Het was onder Engelse mandaat, heette dat. En de Engelse onder druk van de Arabieren, want die waren er wel, Arabieren. Onder druk van Arabieren, Arabische landen enzovoort, hebben zich teruggetrokken. Daardoor hebben de Joden daar zich ook verraden gevoeld door de Engelsen. Hetgene toch wat vervelend is allemaal, omdat dankzij de Engelsen is het land, is het gebied onttrokken geworden aan de Turken. Maar ja, daarna hebben de Engelsen het losgelaten onder druk van de Arabieren. En wat moet je dan? Ja, dan kun je alleen nog maar zeggen, nou, dan moeten we het zelf zien te verdedigen. En toen is de Joodse staat uitgeroepen, met als gevolg dat op de andere dag dezelfde Joodse staat werd aangevallen door, ik geloof wel, vier landen of zo. Libanon, Syrië, Jordanië, Libanon, ja, geloof wel, Egypte enzovoorts. En de Arabische bevolking van de Joodse staat, let op, de Arabische bevolking van de Joodse staat werd opgeroepen door de Arabische buurlanden om het land uit te gaan, want men zou het land uitmoorden. Daar komt het op neer. Alle Joden in zee drijven, maar dat was het idee. En een groot deel van de Arabische bevolking is toen gevlucht. Dat is volgens de officiële telling 600.000 personen. 600.000. Wat men vergeet is dat rond diezelfde dagen meer dan 1 miljoen Joden hebben moeten vluchten uit de omliggende Arabische landen. Om dezelfde redenen min of meer, zal ik maar zeggen. Ze waren daar niet langer welkom. En ze hebben hun bezittingen achter moeten laten. Ik heb zelfs cijfers nog ergens van wat de waarde daarvan ongeveer geweest is. En hoeveel vierkante kilometer, hoeveel duizenden vierkante kilometers grond ze hebben gewoon achter moeten laten als hun bezittingen enzovoorts. De Arabische vluchtelingen, die worden tot vandaag geholpen door de Verenigde Naties. Door ons dus ook, van onze belastingcenten. De Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen, dat waren er veel meer. Veel meer. Die hebben nooit enige hulp van wie dan ook gehad. En ze worden gewoon vergeten. Want die kregen een warm welkom in de Joodse staat. Maar de vluchtelingen, Arabische vluchtelingen uit de Joodse staat, die zouden een warm welkom gehad moeten hebben, in ieder geval in Jordanië, zijnde die andere staat, uit de Balfour-verklaring en wat er verder volgt. Maar u weet wat er gebeurd is. Die vluchtelingen hebben ze opgestapeld in kampen. Dat waren dan vluchtelingen uit Palestina. Die naamgeving klopt natuurlijk. Maar na verloop van tijd werden het vanzelf Palestijnse vluchtelingen. En nu denkt men dat dat hun volksaard is. Palestina. Palestijnen. En dat is natuurlijk niet zo. Ze zijn alleen afkomstig uit Palestina. Uit het Heilige Land namelijk. En het was een Arabisch land. Palestijnen zijn dus geen Palestijnen. Palestijnen zijn gewoon Arabieren. Alleen ja, het waren er toen nog 600.000, zijn er nu 3 miljoen of zoiets. En dat probleem, ja, wordt dus kunstmatig in stand gehouden door de Arabische wereld, die hen zou hebben moeten opvangen en huisvesting moeten geven en al dat soort dingen weer. Maar dat doen ze niet. Ze houden het probleem in stand om een eenvoudige reden. Ze willen een einde aan die Joodse staat. Dat is het enige wat telt. En al het andere is flauwekul. Is gewoon flauwekul. Nou ja, en intussen is er van alles gebeurd. Dat weet u, is weer een paar keer de oorlog uitgebroken. Jordanië heeft de zogenaamde Westbank, Samaria heet het daar hoor, hebben de Westbank veroverd en het daarna gegeven aan zogenaamde Palestijnen. En die krijgen alle hulp. Dus ja, dat is Israël dus kwijt. Daar komt het op neer. En van de zuidkant is de zogenaamde Gaza-strook, want zo heette dat. Want Palestina kan je het niet noemen. Het hele heilige land heet Palestina. Maar die Gaza-strook, dat is die strook langs de kust tussen, laten we zeggen, Israël en Egypte van oudsher. Daar woonden inderdaad Filistijnen en daar komt de naam vandaan. Die strook is veroverd geworden door Egypte. Logischerwijze, want als je uit Egypte optrekt tegen Israël, Oké, als je met, 600.000 vlucht uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land, dan kom je door de weg van de Filistijnen. En toen zei de Heer, nou doe dat maar niet, ga hier maar rechtsaf. Heb je dat nog? Nou ja, goed. Die Egyptenaren hebben dus ook Israël aangevallen en hebben die Gaza-strook veroverd. En Egypte heeft dat ook gegeven aan Palestijnen. Aan Palestijnse vluchtelingen. Terwijl het van Israël was, ook al sinds de Balfour-verklaring enzovoort. Er was dus altijd al een twee-staten-oplossing. Maar ja, je schijnt het niet te kunnen terugdraaien. En bovendien, er schijnt niemand meer te weten wat er in die overeenkomsten, verklaringen enzovoort, en resoluties van de Verenigde Naties, wat er allemaal in staat. Dat schijnen ze niet meer te weten. Ja, dus het blijft een raar verhaal over zogenaamde Palestijnen. Het is gewoon onzin. Als ze al bestaan, is het omdat ze zichzelf hebben uitgevonden of hebben laten uitvinden. Maar het neemt niet weg dat ze zich in het algemeen wis en waarachtig zo gedragen. Want kijk eens hier, men had ook gewoon in de Joodse staat kunnen blijven wonen zoals het tot vandaag, ik weet niet hoeveel helaas, maar tot vandaag vele Arabieren gewoon Israëlisch staatsburger zijn. Hè? Ze hadden niet hoeven vluchten, ze hadden niet weg hoeven gaan. Maar ja, en ze zijn ook niet gevlucht in de tijd voor de Joden, maar voor de Arabieren, voor hun eigen volk, zal ik maar zeggen, in de buurlanden. Hebben u dat nog? Dat ze dit allemaal omdraaien? Nou ja. Goed, dat was een inleiding. Daar ben ik nog niet mee klaar. Want nou lijkt het net alsof ik de Joodse staat een warm hart toedraag. En dat is niet zo. Ik ben weliswaar geen Jodenhater. Maar ik ben ook zeker geen Zionist. Want kijk, voor zover de Joden recht zouden kunnen laten gelden op het land, kan dat alleen als men zich eerst bekeert tot de Here. Dat is de terminologie van de Oud-Testamentische profeten al. En mocht dat niet gevolgd kunnen worden, dan doen we het gewoon andersom. Hoe komt het eigenlijk dat de Joden in de tijd officieel uit het land verdreven zijn? Begrijp je me goed, er is altijd wel wat achtergebleven. Of na korte tijd weer teruggekeerd, dat kan ook. Maar dat ga ik allemaal niet bespreken. Hoe komt dat eigenlijk? En het antwoord is, omdat de Heer zegt, het is mijn land. Talloze schriftplaatsen waar dat staat. Dat begint al in de Mosaïsche wet. Hè? De Heer zegt, het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. Dus je kunt het wel tijdelijk verkopen, maar het komt altijd weer bij je terug. Want ik heb het jullie toegewezen. En wat er dan volgt is die wet op het jubeljaar. Dat namelijk elk 50ste jaar alle grondgebied moet teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar, dan wel de erfgenamen daarvan. Ik weet wel dat het problematisch is voor een volk dat zich vermenigvuldigende vermenigvuldigt. Ja, tot duur passen ze er niet meer in, toch? Maar het principe blijft, het land is van de Heer, dus je kunt er niet mee doen wat je wil. Je kunt het wel verzieken, verspelen, je kunt er, enzovoort. Je kunt er schuldigen raken, zodat je het wel moet verkopen. Maar het komt altijd terug. Na 50 jaar, in de praktijk, is dat bij een volgende generatie altijd dus. Hè? En als die schulden hebben, kunnen ze het meteen weer verkopen. Dan is het nog flink wat waard, want de waarde wordt elk jaar minder dan. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Nou ja, zoiets. Maar in Jeremia lezen ze zoiets als, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Want de Heer zelf heeft zijn beminde het huis uitgezet, omdat het liefde was die onbeantwoord was. Zeg het maar, onderkoeld en zo netjes mogelijk. Want het idee was dat men zou in het land wonen op voorwaarde van dat men zich zou onderwerpen aan des Heren wet. Het probleem daarvan is natuurlijk dat de mens dat niet kan. Niet alleen staat dat in de Bijbel, dat dat niet kan, maar bovendien is het natuurlijk ook in de loop van de geschiedenis bewezen. Maar dat is de reden waarom Joden dus naar Bijbelse maatstaf niet het recht hebben om zelf zomaar terug te keren in een land waar de Heer hen, dan wel hun voorvaderen, heeft uitgezet. En als je denkt, ja, maar dan kunnen ze toch, als ze tot geloof komen, wel daarheen terugkeren, zeggen, ja, maar dat is toch niet voor altijd dan. Dat is niet om een Joodse staat op te richten of zo. Want dat kan niet, want je bent dan, als je een gelovige bent, een christen. En dan maak je deel uit van een gemeente van eerstgeborenen die deel heeft gekregen aan een beter vaderland. Dat is Hebreeën 11, namelijk het hemelse. En 12 natuurlijk, ja, van Hebreeën. Hebben u die nog tot zover? Dat wil zeggen, de vraag is, wie heeft ze dan recht op het land? En het antwoord is niemand. En ieder die het claimt, plaatst zich daarmee onder de vloek van God. Welke vloek? Nou ja, die nu sowieso al op de wereld rust, de toorn Gods die geopenbaard wordt. Dat is één. En daarna in elk geval in de dagen wanneer de Zoon des Mensen, de Messias, de Heer Jezus Christus, dus zal komen om de volken te oordelen. Dat begint uiteraard daar. Dat weet iedereen, hè? Begint daar. Hè? Begint bij het huis Gods. Toorn Gods, toordeel Gods. Begint bij het huis Gods. Dat is, als je een plaatsnaam moet noemen, wordt het Jeruzalem. Maar dat kan ik makkelijk zeggen natuurlijk, omdat het gewoon expliciet staat in Daniel 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Uw stad, Jeruzalem. Dat is de essentie van het Joodse volk. Het Joodse volk is de drager officieel van de scepter. Het is de koninklijke stam en het koningschap, het koningshuis uit Juda en daarmee uit Israël trouwens. Maar het koningschap is officieel gevestigd, zou gevestigd worden, was officieel gevestigd in Jeruzalem. Sterker nog, de naam Jeruzalem is daar rechtstreeks aan verbonden. Want dat koningshuis uit Juda, binnen het land bedoel ik dan, in Israël, berust immers, heeft zijn oorsprong bij de roeping van David. Van achter de schapen heet dat in 2 Samuel 7. Want daar staat dat, ik heb je geroepen van achter de schapen, enzovoorts. En het was David die een stad uit het gebied van Benjamin, het is niet eens Juda. Een stad uit het gebied van Benjamin veroverde. En de stad heette Jebus. En daar woonden geen Amsterdammers, maar Jebusieten. Juist. Ik zeg dat met nadruk, omdat nog altijd kom ik tegen dat men zegt dat Jeruzalem als zodanig al bestond in de dagen van Abraham. Alleen toen heette het nog maar gewoon Salem. Nog geen Jeruzalem, maar wel Salem. Hoe weten we dat? Omdat er iemand was die heette Melchizedek, was koning van Salem, dus het bestond al. Oh ja, was er dan ook een stad die Tzadik heette? Zedek bedoel ik. Tzadik. Melchizedek. Koning der gerechtigheid. Wordt het vertaald. Niet een plaatsnaam, maar koning der gerechtigheid. Maar dan moet je consequent zijn. Dan betekent de andere term precies hetzelfde. Moet hetzelfde behandeld worden. Namelijk, koning van Salem is dus gewoon koning des vredes. En niet een plaats die Salem heet. Bovendien zou er wel een plaats geweest zijn die Salem heet. Dan heb je nog niet aangetoond dat het hetzelfde is als Jeruzalem. Dus je komt er niet mee weg. Jeruzalem vindt zijn oorsprong, oorzaak in dat David een stad veroverde, Jebus, op de Benjaminieten. Benjamin heeft altijd iets van doen met wet, dat weet u langzamerhand. Hè? Maar goed, hij veroverde die stad en noemde het Jeruzalem en plaatste er zijn paleis. Niet zeggen zijn paleis en zijn tempel. Ook zeker niet de tempel en het paleis. Het was het paleis. En toen hij zei, ik wil ook een tempel bouwen, zei de heer, nou, toch maar niet. Laat dat maar naar een ander over. Het is eerst het paleis, uitdrukkelijk. Dat is de inzetting van het Davidische koningshuis. Want ik noemde 2 Samuel 7 en daar staat dat. Hè? De heer zou voor David een huis bouwen. Een koningshuis namelijk. Zou altijd iemand uit zijn zaad op de troon zitten. Niet eens over Juda, want dat staat er niet. Maar wel over Israël. Goed. Dat is Jeruzalem. En dat betekent dus dat als de Heer, de zoon van David, dat weet u wel, die uit het huis en geslacht van David was, afkomstig uit Bethlehem, als die komt in de toekomst, dan begint het met een oordeel over Jeruzalem. Daar lopen de 70 weken op uit, op een totale verwoesting van een Jeruzalem, wat er in de toekomst dus zou moeten zijn als Israëlitische stad in het algemeen, maar in het bijzonder als Joodse stad. De aardigheid daarvan is dat in de 19e eeuw, en heb ik het over de jaren, minstens decennia, voor het sionisme, voor het streven naar een terugkeer naar het heilige land door Joden enzovoort, daarvoor was het niet zoiets. Dat wil zeggen, geen Joodse staat. U denkt misschien, ja, maar er woonden wel Joden in Jeruzalem toen. Dat is ook inderdaad zo, daar woonden Joden. Maar in Veendam ook hoor. Hè? Ja, daar hebben we het spreekwoord aan te danken. Kom er maar in als het geen Jood is. Maar mag je niet meer zeggen hoe dit. Mag je het niet meer zeggen? Oké, ik zal het ook niet zeggen. Je hebt een tal van gezegden in het Gronings waar een Jode in voorkomt. Maar goed. In Amsterdam dan, Groot Mokum, werd van oudsher geacht het toch een nogal Joodse stad te zijn. Dat zegt verder niks. En dat de Joden woonden in Jeruzalem, ja, maar ook in Damascus en in Beirut en weet ik veel. Sefardische Joden woonden in al die steden rondom de Middellandse Zee, om zo te zeggen. Dus dat zegt verder niks. Maar het bestond niet. En dat is een van de redenen waarom het algemeen binnen het christendom gedacht werd. Ja, maar de Joden hebben geen toekomst meer. Dat komt toch niet. Het is er ook niet meer. Het is allemaal verdwenen enzovoorts. Sterker nog, ik weet dat het tegengesproken wordt, maar ik heb nog eenmaal oude boeken. En daar wordt, vind je ook een beschrijving in van het Heilige Land. Meestal onder de naam Palestina trouwens. En hoe het er dan uitziet in, laten we zeggen, 1824. Oké, 1830. De dagen van David Roberts. De tekeningen van het Heilige Land. Nou, die dagen dus. En wat wordt er dan gezegd? Het land is hoofdzakelijk onbewoond en in ieder geval niet in cultuur. Het is in het algemeen een woestijn, er woont bijna niemand. Mocht u nou vragen, waar komen dan die Arabieren vandaan die met 600.000 gevlucht zijn uit dat Heilige Land naar de... Dan moet ik u zeggen, dat komt omdat toen Joden zich gingen vestigen, toen kwamen minstens evenveel Arabieren mee. Want dan valt er wat te halen. Dan valt er wat te verdienen. Dan, heb je dat? Oké. In de tijd, in de 80-jarige oorlog, toen kwamen hier naar Nederland, kwamen heel wat protestanten uit Vlaanderen, uit wat we nu België noemen, sinds 200 jaar. Die kwamen naar Nederland en vestigden zich, omdat het Vlamingen waren, in Leiden en omgeving, want ze zaten van huis uit in de wolproductie enzovoort. U weet wel van de schapen uit Vlaanderen en voor een deel ook uit Kent. Aan de overkant van het water gingen de schapen van, ging de wol van Kent naar Gent. Hebben die nog? Oké, maar die lui die gingen naar Leiden toe. Mensen met geld enzovoort. En die zetten daar een industrie op. Wat krijg je dan dus in Leiden? Dat allerlei werkloze mensen uit het hele land komen naar Leiden. Want daar is werk te doen. Daardoor is het nog steeds een van de steden in Nederland met het hoogste aantal bijstandtrekkers. Hè? Maar ik hou de statistieken bij, zuster. Bovendien... Ik heb voorvaderen en moederen trouwens uit Leiden, dikwijls met een Franse achternaam, die dan vernederlandst wordt. Want ja, zijn die lui, maar die komen mee. En toen daar de wolindustrie weer een beetje inzakte, zal ik maar zeggen, niet iedereen te werk komt, dan hebben ze van overheidswegen de lui overgeplaatst naar Drenthe enzovoort, naar de veenkoloniën. Heb je dat nog? Om ze aan het werk te houden. Ze kregen niet zomaar een uitkering, hè? Wie niet werkt zal ook niet eten. Dat was toen nog zo. Maar waar het om gaat is dit. Er komen Joden, die komen naar het beloofde land. Bepaald meestal niet onbemiddeld. Er moest land gekocht worden. Omdat het in eigendom was van Arabische grootgrondbezitters wonend in Damascus of Beirut. Echt waar. Er werd gekocht met behulp dikwijls ook van het Joodse Nationaal Fonds. De Jewish Agency, of hoe het maar heet, dat mag. Gekocht. Hoezo verdreven? Hoezo Palestijnen verdreven? Ze hebben geen land gestolen, de Joden. Ze hebben het gekocht. En Palestijnen bestonden niet, enzovoorts. En toen was er ook werk voor Arabieren. En niet alleen in de landbouw, uiteraard. Net zo goed in de handel en wat het maar was. Nee, zo is dat gegaan. Begrijp u? Maar hoe dan ook, als in de toekomst dit zou komen, dan... is er volgens de Bijbel sprake van een Joodse stad, in elk geval, officieel. Die was er niet en dus zei men in de 18e eeuw en verder dus... nee, het Joodse volk heeft geen toekomst meer, er is niks en het land ligt braak, er zijn woestijn, dat is afgelopen. Waarna volgt dat de kerk in de plaats gekomen is van Israël. Dat is een variant op de leer van uitverkiezing. eigenlijk. We gebruikten dezelfde teksten voornamelijk uit Romeinen 9. En bovendien, ja, als je dan consequent bent, dan moet je ook uitgaan van dat er weer een land is als Egypte. Maar dat bestond ook niet. In de dagen van de Ottomanen, nou, je weet waar het gelegen heeft dan, hè. En wat dacht u van Edom, Moab en Ammon in de profetieën? Want een oordeel over Edom, Moab en Ammon wordt aangekondigd, speelt ook geen rol. Wij kennen nu in onze dagen Amman als hoofdstad van Jordanië. Maar die naam is ook later pas uitgevonden. Met opzet is die gekozen, ook met een Bijbelse achtergrond, hoor. Het heeft het verschillende namen gehad. Philadelphia, maar er waren minstens nog twee namen die ook in de Bijbel voorkomen voor een deel. Omdat, ja, hoe het maar heet. Maar ze hebben Amman gekozen vanwege Ammon. Nou ja, enzovoorts. Maar men zei, die landen bestaan niet meer. Maar het eigenaardige is, die landen bestaan nu ook. Dat wist Johannes de Heer nog niet in, wat zullen we zeggen, 1925. Want die landen zijn pas ook ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. En nadat het hele gebied bevrijd was van de Turken, om zo te zeggen. Kijk u maar naar de grenzen van die landen daar in het Midden-Oosten. Die zijn allemaal getrokken langs lineaaltje. Die hebben ze om de tafel met de hoge heren van de Verenigde Naties. Hebben ze daar streepjes zitten trekken enzovoort. Nou, dit voor die en dit voor die. Landje verdelen enzovoorts. En dat is niet de schuld van de Joden dat dat gebeurd is. Hebben u dat nog? Maar die landen staan inmiddels wel allemaal op de kaart. En wat Palestina betreft, kijk, in Jesaja hoofdstuk 14, bijvoorbeeld. In Jesaja hoofdstuk 14 lezen wij in vers 29. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Maar ja, ik zal maar zeggen, in 18 zoveel bestond er wel een Palestina, maar dat was het hele heilige land. Heb je dat? Nou, waar het over gaat hier, is niet over het hele heilige land. Het gaat wel degelijk over de zogeheten Gaza-strook. En dat wij zitten met die rare naam, Gaza-strook, komt natuurlijk omdat de eigenlijke naam, Palestina, ontleend aan de Palestijnen uit de dagen van David en verder terug, die naam is bezet omdat de Romeinen die misbruikt hebben. Dus wij noemen het de Gaza-strook. En tegenwoordig merk ik, men noemt het niet eens Gaza-strook, men noemt het Gaza. Dat betekent dat men onder die naam verstaat het hele gebied, de hele strook, inclusief Ascalon en wat hoe die steden nog maar mee mogen heten en geheten hebben. Maar verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Ik moet u zeggen dat merkwaardigerwijs in de dagen ook van Johannes de Heer en ook in zijn omgeving het idee bestond. Want ik kan zeggen, want het idee bestaat nog, dat hier de naam gans Palestina wel degelijk de aanduiding is van heel het heilige land. Want in kringen waar men gelooft dat de Heer zal komen onze koninkrijk op aarde om te richten, komt men deze uitspraak tegen over Palestina en zegt, ja, maar er zijn geen Palestijnen, geen Filistijnen of niks. Maar hier op voorhand wordt in Jesaja, 800 voor Christus ongeveer, wordt al vastgelegd dat het beloofde land in de toekomst ooit Palestina zal genoemd worden. Dus men leest het. Men leest Palestina en men verstond eronder, en sommigen doen dat nog, de Holy Land, Israël dus. En dat is ook een misverstand. Want het argument uit het verleden dat Palestina nog helemaal niet bestond, dat wil zeggen geen Gaza-strook en geen Palestijns volk, ja, dat is gedurende mijn leeftijd is dat achterhaald, zal ik maar zeggen. Hè? In de laatste 80 jaar, nou nog niet eens, dus vanwege de vluchtelingen uit Palestina, die dan Palestijnse vluchtelingen en vervolgens gewoon Palestijnen en vervolgens Palestijns volk genoemd worden. En ze zijn er dus weer. En waar wonen ze? Raad eens wat. In Palestina. In de Gazastrook. Daar hebben ze niet hun naam aan te danken. Nu gaat het andersom. Ze hebben de naam te danken aan het gehele heilige land. Zoals de Romeinen het noemden in de tijd. Daar hebben ze hun naam aan ontleend. En inmiddels is de naam geprojecteerd weer terug op de Gazastrook. En daarmee op het gebied waar in het verleden de Palestijnen, de Filistijnen dus, woonden. Hebben we die nog? En iemand schreef, ik zal niet zeggen in welk blad het was, de vraag of de Palestijnen van nu hetzelfde is als de Filistijnen uit het verleden. En dan komt er een heel bloedserieus verhaal, maar dit is natuurlijk onzin, hè, dit. Kijk, de Filistijnen uit het verleden zijn allemaal overleden, dus zijn niet dezelfde. Hè? Zijn de Joden van vandaag hetzelfde als de Joden uit het verleden? Nee. Dus het antwoord is nee, dat was de strekking van het artikel op andere grond. We moesten het vooral niet met elkaar verwarren. Maar de Palestijnen van vandaag, en zeker degene die wij beschouwen als Palestijnse vluchtelingen, wat er verder vanaf komt, beschouwen zichzelf wel degelijk als de Filistijnen uit het verleden en identificeren zich met de Filistijns uit de Bijbel als de grote vijand van Israël. Zelf doen ze dat. Het is dus wel hetzelfde. En ik weet dat het er niks toe doet, maar ik grijns erbij bij deze uitspraken, omdat Palestijnen niet eens het woord Palestijn kunnen uitspreken. Want Arabisch sprekenden kunnen geen P uitspreken. Dus het wordt toch een F. Filistijns. Heb je dat nog? Doe maar. En wat de Joden betreft, let op, iedereen die zichzelf identificeert als Jood, is een Jood. Gek genoeg, als je dat op ander gebied zegt, heeft niemand er bezwaar tegen. Iedereen die zich identificeert als... Is dat daarom dus ook? Ik ga er liever niet op in. Het is geen aardig voorbeeld, want genderproblemen, daar hou ik me niet mee bezig. Ik hou het bij wat eenvoudiger zwart-wit dingen. Maar toen maar. Hè. Maar dus zo noemen we dat toch. Een mens moet zich als zodanig identificeren. Iemand die zegt dat hij Jood is, is een Jood. Ongeacht op welke grond. Achter is wel iets bij te bedenken. Maar hoofdzakelijk omdat hij zich voelt. En waarom voelt hij zich? Omdat hij daarmee begaan, zich daarmee identificeert. En dat is het dan. En als een Palestijn zegt, ik ben een Palestijn, dan is hij een Palestijn. En als een Jood zegt, ik ben een Jood, dan is hij een Jood. Of dat genetisch bepaald moet zijn, wie zegt dat het genetisch bepaald is? De Joden zelf vinden van niet. Je kunt ook Jood worden als heiden. Als man moet je je dan wel laten besnijden. Maar ik vraag me af wie dat controleert eigenlijk. Zulke dingen vind ik wel grappig altijd. Want ik probeer me dat voor te stellen hoe dat dan gaat. Maar toen maar. Waar dat kan. En ik ken sowieso wel een paar namen van mensen in Nederland die zichzelf als Jood beschouwen. Maar die zijn ze echt pas later geworden omdat ze daarvoor kozen. Dat kan makkelijk genoeg. Zo kun je ook ervoor kiezen om een Filistijn te zijn. Maar ja. Betekent wel dat je je plaatst onder de vloek van die erop rust. Eventueel onder de zegen die daarop rust. Ja, wat je maar wil. Je kunt Nederlander zijn, je kunt Amerikaan worden, ja. Ik had een tante die was in Amerika, Nederlands van huis uit, maar die was in Amerika geboren enzovoort. Maar toen ze een Nederlands paspoort wilde hebben, moest ze de Amerikaans burgerschap afzweren. Ik geloof niet dat het nou nog hoeft in Nederland, want je kunt hele stapels paspoorten hebben van allerlei landen. Dan heb je een dubbele of driedubbele of vierdubbele nationaliteit. Ik vind het bespottelijk. Nee, dat vind ik bespottelijk, ja. Je hoort ergens bij of niet, maar niet je hoort daarbij en daarbij en daarbij. Dan heb je geen identiteit. Dat is niet een identiteit. Dat is een pragmatische bezigheid, zal ik maar zeggen. Zoals het je uitkomt, zo de wind waait, waait mijn jasje en dat soort dingen meer. Ik kan. Maar Filistijnen, Filistea, Palestina als aanduiding van een Palestijnse staat. Ja, dat bestaat eigenlijk al. Het wordt in ieder geval door sommige landen als zodanig erkend. En sommige landen erkennen geen Palestijnse staat in onze dagen. Maar vele wel. Maar hetzelfde geldt voor de Joodse staat, voor de staat Israël. Er zijn landen die de staat Israël als zodanig niet erkennen. Dus ja, wat moet je daarmee? Wat zegt dat? Toch? Maar het bestaat weer. En daar gaat het dus over. Niet over het heilige land als zodanig, maar over de Filistijnen. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Dat was namelijk Agas uit vers 1, die inmiddels overleden was. Dit is Jesaja, rond 800 voor Christus. Want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. Een sisser. En men heeft het opgevat als een slang, een basilisk. En andere vertalingen hebben gewoon een adder, geloof ik. Er zal een adder uit voortkomen. Dat slaat kennelijk op Hiskia, die bij gelegenheid de Palestijnen, de Filistijnen verslagen heeft. Althans, heeft teruggedreven tot Gaza. Het is 2 Koningen 18 inmiddels. 2 Koningen 16 is het overlijden van Agas, die opgevolgd wordt door Hiskia. En van hem staat in 2 hoofdstukken verder, meen ik, staat dat hij de Filistijnen versloeg en terugdreef tot Gaza. Hoe lang geleden? 2800 jaar geleden. Ongeveer. Het is het oude probleem, bestaat nog steeds. Maar daarna staat er ook nog, in het verdere van vers 29. Er zal een basilisk voortkomen en haar vrucht, want het woord voor basilisk, voor die sisser, is vrouwelijk. Nou ja, dat komt omdat het is symboliek. En in de symboliek is het vrouwelijke het aardse. En verder heb ik er geen commentaar op. Mocht u het moeilijk vinden, dan heb ik er nog één voor u. De verhoogde slang in nummer 21 als type van Christus is ook vrouwelijk. En de vaars van het zogeheten offer van de rode vaars. Staat niet dat het een offer is trouwens. Het is het ritueel van de rode vaars als type van Christus. Maar het is wel een vaars en geen var. Het is een vrouwelijk dier, omdat het gaat over de aardse omstandigheden die uitgebeeld worden. Goed. Nou ja, maar haar vrucht, dat wil zeggen uit de wortel der slang, dat is de verwijzing naar Agas, daar komt alsnog voort een basilisk. Dat is Hiskia, die de Filistijnen een flinke klap zou toebrengen. En haar vrucht, dat wil zeggen uit Hiskia, komt er weer een voort, zal een vurige vliegende draak zijn. Ik heb meelijden met de vertalers. Ja, want vurige vliegende draak. Wat is een draak in het Hebreeuws? Vraag je dan af. Want ja, draken bestaan niet, hè. Hebben ook niet bestaan trouwens. Dus wat staat hier dan? En het antwoord is, want ik ben even aan het spieken, zodat ik het niet verkeerd zeg. Dat zijn slechts 2 woorden. De vurige vliegende draak. Dat wil zeggen wel vurig. Want dat vurige is de vertaling van het woord seraf. En die kent u gewoonlijk als engel, weet u wel, een seraf. Maar het betekent eigenlijk een vurige. Iets geestelijks namelijk, maar wel zeer actief en energiek, seraf. Maar het wordt opgevat als vurig. Dat kennen we ook in nummer 21. Maak u een vurige slang, staat er toch? Maak je een vurige slang? Hetzelfde verhaal, vurig. En hier staat een vurige. En vliegende is de vertaling van oef of af. Het Hebreeuwse woord. Dat is het woord voor één vleugel. En dat heeft men dus vertaald met vliegend. Eigenlijk is het woord vleugel is ook wel aardig, maar het heeft niet uitsluitend met vliegen te maken. Het heeft te maken met uitbreiden, dat wat zich uitbreidt. Dus het had ook nog kunnen zijn een vurige, uitbreidende. Heb je dat? Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen? U weet wel, met die uitgebreide vleugels. Dat is wat het eigenlijk betekent. Daarna krijg je de toepassing als vleugel. Maar goed, die moeten natuurlijk uitsteken. Maar dat vliegend, dat is dus omstreden. Dat had ook uitbreidend kunnen zijn. En het woord draak staat er gewoon niet. Dat is helemaal bij verzonnen. Het is dus eventueel een vliegende vurige. Of een vurige vliegende. Of een vurige uitbreidende. Of zullen we zeggen een uitbreidend vuur. Het begrip slang ligt natuurlijk, reptiel dus, het draak, ligt voor de hand omdat het ging over een slang en een basilisk. Dat zijn inderdaad reptielen en dat hebben de vertalers erin verwerkt. Maar ik moet u zeggen dat in nummerie 21, maak u een vurige slang, daar staat ook één keer dat begrip seraf. En als er dan in het volgende vers staat, en Mozes maakte dan een slang enzovoort, een koperen slang enzovoort, dan is het woord slang gewoon het normale woord voor slang en niet seraf. Dan is het gewoon nachash. Heb je dat? En het vurige van de slang wordt uitgebeeld in dat hij koper voor gebruikt, koperen slang. Maak u een vurige seraf, dat is gewoon één ding, hè? Maak u een seraf. En hij maakte een koperen nachash. Waarbij de grap ook nog is dat het woord voor koper feitelijk hetzelfde is als nachash, als voor slang. Maar ja, ga ik allemaal maar niet uitleggen hoe dat in elkaar hangt. Dus symboliek en taal. Maar het punt is dat die hele uitdrukking vurige vliegende draak en wat cryptische uitspraak is over de komst van de Messias. Want wij kennen uit de geschiedenis van de Filistijnen dan wel van Palestina verder ook niks. Wij weten Agas, maar die was overleden. We weten Hiskia, zijn zoon die dan die Filistijnen terugjoeg tot Gaza. Maar daarna zijn wij het spoor bijster. Maar hebben wij wel profetieën zoals deze. In hoofdstuk 11 trouwens ook al, meen ik. Ja, daar worden ze ook genoemd, zeker. In verband met de wederkomst van Christus en het herstel, terugverzameling van Israël. We hebben nog een paar meer, een stuk of zes van die profetieën waarin Palestijnen, Filistijnen genoemd worden. In verband met de wederkomst van Christus. En vergis u niet, als de Heer wederkomt, samenvatting. Als de Heer wederkomt, komt hij niet de Joodse staat of Jeruzalem redden en brengt hij een oordeel over de Filistijnen. Ook niet andersom trouwens. Maar hij brengt een oordeel over alles wat zich in het land bevindt, want het is ten onrechte. Bovendien, als het gebeurt, bevinden zich daar ook nog de Oost-Europese legers. Ik probeer niet Russisch te zeggen en ik probeer de naam van Poetin ook te ontwijken, want ja, dat heeft het allemaal voor zin, dat weten wij niet. Maar we hebben het over Ros en Gog en Mezeg en Tubal, want die zijn die heidenen die de Heer ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Zacharië 14. Ja, en natuurlijk Ezechiël 39. En dat leidt tot de totale ondergang van alles wat er in dat land is. Die legers komen daarom. Maar eventueel wat er over is van Joods, Arabische of Palestijnse, wat hetzelfde is. Alles verdwijnt daar. Het heeft geen recht om daar te zijn. Ja, en dan zegt u, maar dat weten ze nog niet. Dan zeg ik, ja, maar dat kunnen ze wel weten en dat is maar voldoende. Dat kunnen ze weten. Zie? Wat denkt u van Romeinen 1? Waar staat dat de toorn Gods komt over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, want hetgeen van God kennelijk is, gekend kan worden, dat willen ze niet. Maar het is openbaar, iedereen kan het weten. Wat ik nu zeg ook, kan iedereen weten. De lectuur die ik erop nakijk, kan ook iedereen nakijken. Als je dat wil, als je vraagt hoe is dat gekomen met de Palestijnen, kun je ze allemaal opzoeken. Dat is in onze dagen voor niemand meer een probleem eigenlijk. Niet echt, toch? Daarmee lost het probleem niet op, hè? Je kunt wel zeggen, het probleem daar in het Midden-Oosten met al die oorlogen, dat komt zus en zo. En ja, dat is, ja, dat lost het helemaal niet op. Je moet de situatie van vandaag, dat is in het leven nog helemaal zo, de situatie van vandaag moet je zien te accepteren en er het beste van te zien te maken. En dan roepen wij, ja, het is niet anders. Maar roep dan niet, ik heb recht op dit of men heeft recht op dat. Want zo werkt het niet. Zo gaan die dingen niet. De mens heeft nergens recht op. Alle mensen zijn dood door de misdaden en de zonde en doordat één voor alle gestorven is. En daarom zijn alle gestorven. Wij hebben geen rechten, zij ook niet. Maar neemt niet weg dat de Heer ooit zijn recht zal doen aan de wereld. En die heeft nog wel wat te regelen met de inwoners des lands. En daar horen die Filistijnen wel degelijk bij. En ze zijn de vijanden van ouds. Je kunt zeggen, dat kunnen zij toch niet helpen. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kunnen ze, want ze hadden dat niet hoeven zijn. Toch? Voor de huidige zogenaamde Palestijnen geldt dat ze vallen in die Bijbelse categorie van de profetieën. En dan zijn ze dus inderdaad een beeld van de oude mens, de zondige oude mens dus, die altijd weer zijn kop opsteekt. Ik heb al eens uitgelegd ooit een keer dat ze de kop opsteken, klopt precies, dat is ook ongeveer wat het betekent. De naam Palash, daar komt de naam Filistijn, Palestina vandaan. Dat woord betekent zoveel als kruipen, wentelen. Maar dan in het stof, zo is het bij gelegenheid in de Bijbel ook vertaald. Het is dus een beeld van de oude, de natuurlijke mens die uit de stof van de aardbodem is. En daarin weet ik het, en die af en toe dan weer zijn kop opsteekt. Dat is met die Palestijnen, die Filistijnen het geval. En de huidige Palestijnen zijn daar een treffend voorbeeld van. Je dacht dat je eraf was, dat ze er niet meer waren, dat ze verslagen zijn, de grote vijand van Israël. En je doet even. Kijk even niet en dan, we hebben een Palestijns volk. Wat vandaan komt, ja, hup, het is er ineens weer. En waar zitten ze? Onder de grond. En hier en daar steken ze de letterlijk, zo letterlijk mogelijk. Ze hebben zich daarin gegraven, in dat land, in Gaza, dat weet u toch allemaal, hoe het zit met al die tunnels enzovoorts. Het is onvoorstelbaar hoe het overeenkomt met Bijbelse dingen. Ik bedoel, als je je afvraagt welk volk doet zoiets, en je weet iets van de Hebreeuws, dan kom je vanzelf bij Palestina uit, zal ik maar zeggen. Ze graven zich in, ze steken de kop op. En als je hebt, dan duiken ze weer weg. En hup, daar zijn ze weer. Weet u nog, bij Simson, die dacht dat hij veilig was ergens. En hup, Simson, de Filistijnen over u. Kwamen uit de achterkamer waar ze zich even hadden teruggetrokken. Hup, daar zijn ze weer. Zo gaat het. Dat is niet te verslaan zo. En dat is de les die ons geleverd wordt door die Filistijnen. Is niet te verslaan. Nee, er zit maar één ding op. Wegnemen. Helemaal wegnemen. Alleen dat is tot op heden niet gelukt. En dat is met de zonde van de mens ook niet gelukt. Die kun je wet opleggen, je kunt ze bestrijden, onder druk zetten, achter een hek zetten, of ze gevangen nemen, zal ik maar zeggen, maar dat helpt niks hoor. Dat is de tragiek van een zondige mens in een zondige wereld. En wat moet er dus gebeuren? Nou, dat is de grootste, de hoofdlijn uit heel de Bijbel, denk ik. Wat moet er dus gebeuren? Er moet een nieuwe schepping komen ter vervanging van de oude. Nou, dat gaat ook gebeuren. Maar dat betekent dat aan die hele situatie daar in het Midden-Oosten een eind gemaakt zal worden. En dat is ook het eerste wat gebeurt dan, hè? Bij de wederkomst van Christus. Eerst daar. En voor zover je daarna meteen nog opstand hebt in de wereld, dan is het verder naar het oosten. Dan wordt het gecentreerd rond Babel. Niet meer Jeruzalem, ook niet Gaza, maar Babel. Maar goed, dat zijn totaal veranderde omstandigheden dan. Omdat we dan terecht zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen, zo heet dat. De dagen waarop de Heer op aarde zijn koninkrijk aanbouwen is met een termijn. Dat wil zeggen, zoals de dagen van Noach, hè? 120 jaar. En wat betreft de Heer, vanaf het einde van de 70ste week gerekend, vanaf de val van Jeruzalem, 33 jaar. En wat er dan nog aan niet-wedergeboren mensen op aarde is en ongelovigen, wordt van de ene dag op de andere weggenomen. Nee, niet naar de hemel, naar het dodenrijk. Dat zijn die uitspraken uit Matthäus 25, de dagen van de Zoon des Mensen. De toekomst van de Zoon des Mensen zal zijn als de dagen van Noach. En het leidt tot, er zullen twee op de akker zijn, de een zal gelaten worden en de ander zal weggenomen worden. Zo is niet vertaald, maar zo lees ik hem, want dat staat er. En dat gaat niet over de opname van de gemeente. Dat gaat over het wegnemen van de aarde van allen die in dit koninkrijk van Christus niet thuis horen. Heb je dat? Ja, of dit een bemoedigend woord is of niet, dat weet ik niet. Ik denk dat het nuttig is dat wij weten wat de situatie is en waarheen het leiden zal. Dat betekent tegelijkertijd dat wij beseffen dat wij er afstand van moeten nemen. Het is onze wereld niet, wij zijn er ook niet in betrokken. Wij staan daar buiten, we zijn een nieuwe schepping. En wat wij zien in de wereld is hetzelfde als wat je altijd ziet, de eeuwen door. List en bedrog, opstand tegen God. En als je wilt kun je er zelfs bewust in zien, een opstand tegen God om iets tot stand te brengen waarvan de Heer zei dat hij het zou doen. Maar om dat te voorkomen proberen we het eerst zelf. Namelijk Israël herstellen in het land. Heb je dat? Dan weet je toch dat orthodoxe Joden, de echte orthodoxen, hebben bezwaar tegen het sionisme. Die vinden dat het niet moet, omdat het in strijd is met de Bijbel. Omdat die leert dat een terugverzameling pas kan als eerste Messias gekomen is. Hebben die nog? En ze hebben gelijk. Ja. Neemt niet weg dat er zijn die wonen daar en die geloven dat ook. Die erkennen de Joodse staat niet eens. En als je vraagt, wat doen die er dan? Of vraagt ze aan ze. Dan zeggen ze, ja, wij woonden hier al. Onze voorvaderen woonden hier al in Jeruzalem. Die lui in Meir Sheerim, in de Joodse wijk. Die nederzetting was er al voor Theodor Herzl, zal ik maar zeggen. Was in de 19e eeuw ook al. Het is altijd een kleine Joodse nederzetting geweest daar. En toen kwamen ineens de Zionisten en de Engelsen. Zo noemen ze het, hè, de Engelsen. Die dat geregeld hebben. En die zeggen, maar het is onbijbels. Ze hebben gelijk. Maar ja, ze gaan er niet weg. Ze claimen het toch. Dus het is toch wel een beetje inconsequent, als u het mij vraagt. Maar toen maar. Wij kunnen er niks aan doen. Ik weet nog wat mijn vader zei, maar dat is ook al heel lang terug natuurlijk. Die zei, ik wil er nooit meer naartoe. Ik ben er nou een paar keer geweest. Hij zegt, ik wil er nooit meer naartoe. Waarom niet? Hij zegt, nou, omdat ik weet dat ja, wat ze opbouwen, dat heeft al mijn sympathie. Ik vind het knap en ik gun het ze van harte, maar ik weet dat het verwoest gaat worden. Wat ze ook doen. Want niet het sionisme, niet de opbouw van een Joodse staat, maar de bekering tot de Heer brengt zegeningen van God en eventueel vervulling van Gods beloften. Heb u dat nog? We hebben geen andere boodschap voor een Jood of voor een heiden, voor een Nederlander of voor een inwoner van Veendam. We hebben geen andere boodschap. Het is geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Hoe dan ook. Maar gezien de tijd waarin wij leven, moet ik u zeggen, ja, de tijd is bepalend voor wat die behoudenis inhoudt. Voor ons houdt het in, wij die nu tot geloof komen, Jood of Heiden, uit Jeruzalem of wat hadden we nog meer ook weer, Amsterdam. Dat maakt allemaal geen verschil. Wie er tot geloof komt, krijgt deel aan de gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. Met alle consequenties van dien, aan lusten en lasten en wat er maar bij mogen komen. En dat geldt voor de Joden, geldt voor Israëli, geldt voor Palestijnen. Het maakt echt helemaal geen verschil. Maar wat het probleem betreft staatkundig en in de wereld, ja, er wordt wat afgelogen. Langs alle kanten, denk ik ook. Maar hoe dit probleem daar, het actuele probleem daar ontstaan is, ja, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Hè? Dan moet je gewoon objectief wezen en zeggen, nou, zo is het gekomen. En wie onze sympathie heeft, wij zijn niet verplicht om een kant te kiezen. Wij hebben gekozen voor de kant van de Heer, toch? Voor onszelf. En we gunnen iedereen het beste. Maar zo, dit soort gevechten, ja, dat leidt tot niks. Helaas. En de Joden thuisbrengen, dat thuis is in ieder geval niet de tegenwoordige Joodse staat. Breng ze tot de Heer, maar ja, dat willen ze waarschijnlijk niet. De meeste mensen willen dat niet. Geldt voor Joden en Heidenen. De meeste mensen willen dat niet. Die hebben hun eigen belangen en hebben eigen plannen. Dat wordt ons in onze moderne samenleving ook geleerd. Dat je targets moet stellen en dat soort dingen weer. Allemaal dwaasheid hoor. Echt niet. Je moet weten wie je bent, waar je staat en daarna welke verplichtingen je hebt. En het eerste is geloof in de Heer Jezus Christus. En daarna wordt het vanzelf. Stel uw lichaam tot levend, heilig, welbehagelijk offer. En wat er dan gebeurt, ja, dan krijg je deel aan het tegenwoordige werk van Christus. Met het uitzicht op een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, heet dat. Een beter vaderland. En wat betreft terugverzameling van Israël, ja, dat is punt 1, niet maar de Joden, het is Israël. En punt 2, maar misschien was het punt 1, daar zullen wij in betrokken worden, maar dat is pas na de opname van de gemeente, in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Want dan krijgen wij een taak die rechtstreeks van doen heeft met de openbaring van zijn koninkrijk. Maar goed, daar verandert voor vandaag verder niks mee. Niet in het Midden-Oosten. In onze eigen levens misschien wel, mocht dat nodig zijn. Kom tot uw heiland toe, verlangen niet, toch? En stel uw lichamen tot wapenen der gerechtigheid, ja. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken. Voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. En we zijn ons bewust dat de wereld vol problemen is, maar dat is omdat die geregeerd wordt door de God deze eeuw, de leugenaar van de beginnen. Maar we danken u dat u ons geroepen hebt, omdat we tot u zouden komen, tot uw licht, omdat we daarin in uw licht en waarheid zouden wandelen. We danken u daarom dat u ons uitzicht hebt gegeven over alle omstandigheden heen van deze wereld, waarvan wij beseffen dat die dan toch, hoe ernstig ook, tijdelijk van aard zijn. Maar wat u ons hebt gegeven is van eeuwigheidswaarde. En daarom danken we u dat we deze dingen, die dingen mogen aanmerken. De dingen die ons van God geschonken zijn. Niet op grond van onze verdiensten of onze strijd, maar op grond van uw verdiensten en de genade waarmee u overvloedig bent over ons. We danken u daarom dat u ons in dienst genomen hebt als uw kinderen, als uw dienstknechten, opdat wij de waarheid zouden betrachten en zo zouden opgroeien tot één volkomen man. We danken u dat we deze dingen mogen leren uit uw woord, dat inderdaad onvergankelijk is en blijft tot in de eeuwigheid. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij, want dat is wat u beloofd hebt. Voltooid u uw werk in ons tot op de dag van Christus, zoals u gezegd hebt, om Christus wil. Amen.